Welkom bij Il Capitano, de podcast met eigenzinnige leiders, CEO's en ondernemers die vertellen over hun eigen organisatie en hun leiderschapstijl. Mijn naam is Jan-Joost Kroon en elke aflevering spreek ik met een nieuwe gast over ambities, ervaringen, het maken van keuzes en het voeren van het eerlijke gesprek. Mooi dat je luistert. Vandaag ben ik te gast bij Edwin Vredeveld. Edwin is een zeer ervaren trainer op het gebied van communicatie en leiderschap. Geslepen door zijn ervaring heeft hij zijn eigen koers gekozen door weg te gaan bij de grote corporates waar hij in het begin van zijn carrière werkte en te kiezen voor ondernemerschap. Inmiddels is zijn How Company een stevig bedrijf met gedreven en hoog gekwalificeerde trainers. En, lieve luisteraars, dat mag ik zeggen, want ik heb namelijk ooit een keer een meerdaagse training bij hen gevolgd. Maar Edwin is naast ondernemer ook inspirator en schrijver. Met zijn boek Ik Doe Het Toe, wat inmiddels ook in het Engels is uitgebracht, wil hij mensen bewegen ervoor te kiezen te worden wie ze willen zijn. Nou, meer dan voldoende aanleiding voor een heel goed gesprek. Edwin, ontzettend bedankt dat ik bij jou thuis mag zijn. In een prachtige oude boerderij die een fantastische uitstraling heeft en een bijzondere plek om te wonen. Dus dank dat ik hier thuis bij jou dit gesprek mag voeren. En ik begin altijd met een aantal vragen vooraf, Edwin. Ik ben een lezer of ik ben een Netflixer?
Het zijn van die vragen waar je maar één antwoord mogelijk is, geloof ik.
En het liefst ook kort. Ja.
Ben ik een Netflixer?
Ja, heel goed. Ik ben van de details of ben van de grote lijnen?
Grote lijnen.
Ik ben van de goede vrede of het eerlijke gesprek?
Het eerlijke gesprek.
In één woord, mijn collega's typeren mij als?
Gedreven.
Gedreven. En in één woord, mijn partner typeert mij als?
Jeetje. Een echte vent.
Een echte vent. Nou, dat is geen één woord, maar vent. Laten we daar maar eventjes op houden. Maar goed, hartstikke leuk. Edwin, ik heb al eventjes kort in de inleiding verteld over wat je achtergrond is. Een grote corporates in je carrière gestart. En toen voor het ondernemerschap gekozen. En de How Company, daar ben jij eigenaar en partner van. Vertel eens even iets korts over de How Company.
Ja, How Company is eigenlijk een heel eenvoudig concept. Dus wat wij doen, we helpen organisaties om hun doelstellingen sneller te realiseren. Niet door meer druk, maar juist om mensen te laten zien hoe ze eigenlijk beter kunnen samenwerken. We richten ons op leiderschapsprogramma's, cultuurverandering. Dus waar de mens eigenlijk centraal staat in het realiseren van doelstellingen. Niet zozeer proces alleen, maar de mens. Wat de mens kan bijdragen en anders kan doen.
En waar onderscheiden jullie je dan in? Want er zijn natuurlijk best wel, top of mind zou ik misschien zo 2-3 andere bedrijven kunnen noemen die dezelfde dingen doen als wat jullie doen. Wat onderscheidt How Company van concurrenten?
Ik denk wat wij heel goed doen is mensen veel dieper besef geven van wie ze zijn, wat ze kunnen, waar ze toe in staat zijn. En vooral die intrinsieke motivatie te vergroten. En wij trainen niet zozeer op gedragsniveau, maar op houdingsniveau.
Oké. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, heel veel mensen die beseffen niet eigenlijk waarom ze de dingen doen die ze doen. En als ze echt gaan stilstaan van wat ze beleven in hun leven en wat voor patronen ze hebben, dan denken ze, ja, waarom doe ik dat eigenlijk? Is dit wat ik wil?
Ja.
En dan beseffen ze van, ja, dit wil ik niet meer, ik ga het anders doen.
En dan kiezen ze voor iets anders?
Nou, niet zozeer iets anders, maar wel hoe ze dingen doen. Dus heel vaak blijven ze in dezelfde context zitten. Mm-hmm. Alleen ze creëren een andere insteek hoe ze dingen aanpakken.
Oké. En dat zijn dan dingen waarmee ze geconfronteerd worden bij de trainingen of bij dingen waar ze dan bij jullie mee in zee zijn gegaan?
Het woord confrontatie vind ik altijd een hele moeilijke, maar er ontstaat een besef, een diep besef.
Een diep besef.
Ja.
Ja, en dat triggeren jullie eigenlijk. Dat is het doel om mensen op die manier anders te laten bewegen of anders uit hun cirkel te trekken? Of hoe moet ik dat dan voor me zien?
Ja,
dat
zeg je goed. Als je mensen gaat vertellen wat ze niet goed doen, ja, dat werkt natuurlijk helemaal niet.
Nee.
Maar als je mensen inzichten verschaft of die creëren ze voor zichzelf, dat een kwartje valt, dat ze zeggen, ja, jeetje, weet je, ik kan het anders, ik wil het anders. En daar heeft iedereen baat bij. Dus niet alleen jijzelf, maar ook je omgeving.
Mm-hmm. Ja. Oké. En dat onderscheidt jullie dus. Je bent niet echt bezig met het leren van tools. Hè? Want heel veel trainingen of cursussen die zijn natuurlijk heel erg bezig met lijstjes en checklists en dingen die je moet leren. En als je weggaat, dan ben je een ander mens. In ieder geval op inhoud. En jij zegt, wij zijn veel meer bezig met de mens aan de binnenkant en de beweegredenen waarom dat ze dingen doen of juist niet doen. en hoe ze zich anders kunnen gaan ontwikkelen?
Nou, je moet altijd tools aanreiken. Want als mensen een inzicht hebben, een besef, en ze beschikken niet over de tools om verder te kunnen, ja, dan hebben ze heel veel energie, maar dan komen ze niet veel verder. Dus wat wij doen is een combinatie van besef, maar ook de tools verschaffen, hoe ze omgaan met andere mensen, maar ook met zichzelf, als het wat moeilijker is. Dus een combinatie van de twee.
Ja. Ja, en dat gaat verder dan alleen het zakelijke, zeg je daarbij ook meteen. Want dit gaat over jezelf en je bent ook een mens naast je werk.
Nou ja. Toen we begonnen, dat is nu al ruim 20 jaar geleden, toen was het best wel zakelijk. Maar de afgelopen 10 jaar zie je een enorme verschuiving. Is dat mensen veel meer op zoek zijn naar inzicht in zichzelf als mens. Dus de mensen achter de professional.
Okay.
En je ziet ook bedrijven nu die zeggen, we moeten meer in onze mensen investeren. Want die mens is echt wel belangrijk.
Ja, ja, is eigenlijk gek dat dat besef dan nu komt. Is dat de tijdsgeest? Of hoe moeten we dat typeren wat jou betreft?
Ja, tijdsgeest. Er zitten heel veel mensen zitten gewoon klem. En er zijn mensen op zoek naar dingen. En ik zie heel veel werkgevers zeggen van ja, ik wil beter voor mijn mensen zorgen. Dus dat goed werkgeverschap.
Ja.
Maar ja, er leeft zo enorm veel onder de mensen. Nou, kijk maar om je heen. Waar mensen met hun gedachten zitten en wat ze allemaal zeggen en doen. Vaak tegen hun eigen zin.
Ja. Maar dat vraagt dan van jullie als bedrijf ook wel degelijk dat je daarin... Je moet daarin ook andere skills ontwikkelen om de mensen op die manier dan ook continu te blijven ontwikkelen.
Ja, vroeger had je daar een woord voor, soft skills. Dat was een soort vreselijk woord, soft skills.
Ja,
soft.
Ja.
Maar dat zijn gewoon basic human life skills die je nodig hebt. Ik bedoel, je ziet je partner waarschijnlijk minder dan je collega's op kantoor.
Ja.
Dus hoe moet je met elkaar omgaan? Dat gesprek wordt bijna nooit gevoerd.
Nee.
Maar er speelt zoveel menselijke dingen bij elke werknemer. Is dat ze echt op zoek zijn van hoe wil ik het anders doen? Dus het is echt een ding. Dus die menselijke component wordt veel belangrijker ook voor de mensen zelf. Om gelukkig te zijn met hun collega's. Maar ook het samenwerken wordt het ook belangrijker voor. Want hoe kun je doelstellingen realiseren met die mensen samen?
Ja.
Het zijn mensen, het zijn geen professionals.
Nee, en dan even daarop doorborduren. Want wat ik hieruit ook wel een beetje merk is dat het gaat om contact. Echt contact in de vorm van met elkaar praten. Als je dan even terugdenkt aan een paar jaar geleden met COVID. Waarin we eigenlijk natuurlijk mensen heel veel afstand hadden. Op een andere manier moesten gaan samenwerken en moesten gaan communiceren. Zijn daar dan voor jullie als HOW-company dan ook nieuwe dingen uitgekomen? Dat je denkt, dit was even een trend. Het is weer terug aan het gaan dat mensen weer meer fysiek contact met elkaar willen hebben. Merk je dat de kwaliteit van communicatie in zo'n periode dan ook anders wordt, minder goed wordt? Wat merk je daaraan als het digitaal wordt? Want het is toch wel jullie vak om te communiceren en mensen skills aan te leren om dat zo goed mogelijk te kunnen doen. Merk je dat dat impact heeft gehad op de manier waarop mensen nu met elkaar communiceren?
Ik denk dat we een beetje verloren zijn op dit moment. Want we werden natuurlijk overvallen. Iedereen ging thuis zitten en thuis werken. Ik heb toen heel veel bedrijven gesproken met de vraag van ja, wat moeten we nu doen om toch die verbinding te houden met de mensen? Je zag dat er meer en meer processen werden geïnstalleerd. Meer ICT-oplossingen. Nou, dat kennen we allemaal. En ja, voor het wist, dan was dat het even het nieuwe normaal, werd dat dan genoemd.
Mm-hmm.
Maar corona voorbij. En dan ineens, ja, hoe verder? En heel veel bedrijven zijn niet echt bezig geweest met de transitie. Van normaal voor 2020 naar COVID.
Mm-hmm.
En nu zie je hetzelfde. Nu is COVID voorbij, maar... echte policies en beleid is er niet van hoe we nu met elkaar om willen gaan.
Nee.
Je ziet wel een hele sterke drijfveer van medewerkers die zeggen, ja, ik wil nu thuiswerken. Dus dat zakelijke en dat privé, dat loopt enorm met elkaar over met alle problemen van dien van stress. Mm-hmm. Omdat het allemaal door elkaar loopt. Maar ik zie ook heel veel mensen die zeggen, ik wil weer terug naar kantoor.
Yeah.
Ik mis dat. En ik las recent iets waarin staat dus dat 1/4 van de mensen, die vindt het prima zoals het is. Maar heel veel mensen willen heel graag weer terug naar de werkvloer. En het management, leiderschap wil dat eigenlijk ook. Want waar ze tegenaan lopen. Het zijn allemaal poppetjes die dingen doen. Dus de verbinding is eigenlijk aanzienlijk minder.
Yeah.
Nou, minder creativiteit, minder brainstorming. Het is meer van, nou, nu gaan we zitten en nu gaan we het daarover hebben. Dus die natuurlijke manier van samenwerken, die zo belangrijk is.
Mm-hmm.
Voor nieuwe dingen te creëren en dat samenhorigheid te creëren. Ja, dat is aanzienlijk minder. En dat merk ik in training ook. Die geeft dat mensen zeggen van ja, ik wil eigenlijk mijn collega's meer ontdekken en meer zien. En ik zie ook dat de programma's die wij doen, dat die veel dieper gaan en verder gaan dan voor COVID.
Oké, dus daar merk je wel degelijk echt een verschil in voor en na.
Ja, zeker. Ja, mensen zijn veel meer op zoek naar wie ze zijn, wat ze willen, identiteit. Wat wil ik met mijn carrière?
Ja.
Ik zie een enorme beweging van zinvol. de juiste dingen doen. Hè? Als je 40 bent, moet je dat bereikt hebben naar zingeving.
Ja.
Dat zie ik meer, ja.
Want jij hebt hiervoor, zeg maar, je carrière voor Hau Company, heb je bij onder andere bij BP natuurlijk gewerkt, een grote corporate. En jij hebt gekozen voor het ondernemerschap. Dat heb je volgens mij heel bewust gedaan. Wat was voor jou een aanleiding om de potentiële gouden kooi waar je in terecht zou komen bij zo'n grote organisatie, niet in te stappen en te kiezen voor ondernemerschap?
Nou ja, de basis was eenzaamheid. Ik voelde me niet meer echt in contact met al die mensen om me heen. Okay. Dat is natuurlijk al heel lang geleden dit. Dus eenzaamheid, dat ik niet mijn ei kwijt kon. Ik dacht dat ik de enige was die dacht over wat wil ik met mijn leven nu eigenlijk?
Mm-hmm.
Maar op een gegeven moment ben ik na BP ben ik een jaar uit geweest. Dan ben ik bij Randstad ingestapt. En toen op een gegeven moment dacht ik van, waar ben ik in godsnaam mee bezig? Dus het is een proces waar het kwartje in één keer viel.
Ja.
Dat ik de dingen wilde gaan doen. Niet zozeer waar ik goed in was en zoals het hoorde. Maar de dingen die ik leuk vond.
Ja.
En achteraf blijkt het dat het ook de dingen zijn waar ik goed in was.
Ja. Nou, gelukkig was die match dan in ieder geval goed. Je hebt een aantal jaar geleden heb jij alles wat jij hebt ervaren, meegemaakt en waar ik jou... Want ik heb een keer een training bij u gevolgd en ik zat net na te denken onderweg hier naartoe. Volgens mij was dat in 2016 dat ik bij jullie een keer een training heb gevolgd. En toen heb ik jou toen ook al horen spreken over dat je ooit een keer een boek wilde schrijven. En over al die ervaringen die je daar hebt opgedaan. Die heb je verzameld in een boek van Ik Doe Het Toe. Waarin je op zoek gaat, nou ja, dat je eigenlijk vertelt van mensen van Ghana op zoek naar wie je bent. En richt daar je leven eigenlijk op in. Klopt dat?
Ja, en dat is natuurlijk de meest elementaire vraag. Wie ben ik nou eigenlijk? De meeste mensen namelijk, die zijn wat ze doen. Dus als ik bepaalde dingen doe, dan ben ik die persoon. En ik heb hem omgedraaid. Is als je nou de dingen gaat doen vanuit wie jij bent. Wat je drijfveren zijn.
Ja.
En je ziet als mensen echt gaan stilstaan bij hè, van wat vind ik nou echt belangrijk. Waar dat ik het idee heb, als ik dit doe, dan kom ik thuis. Als mensen dat één keer te pakken krijgen, nou dan gaat alles op de schop. Ik heb het zelf natuurlijk ook meegemaakt.
Ja, want dat was voor jou dus blijkbaar een momentum. Dat je zegt van oké, ik ben niet meer blij in die corporate omgeving. Hier word ik niet gelukkig en hier kan ik niet zijn. Of ben ik niet wie ik kan zijn. En vervolgens heb je een route kunnen volgen die je heeft toegeleid van... Ik ben heel goed in bepaalde dingen. En dan kan ik toevallig een heel mooi, een groeiend bedrijf van bouwen. Maar hoe zie je dat dan bij heel veel bedrijven? Zie je nou nog steeds... Nou ja, je ziet waarschijnlijk heel veel mensen die vastzitten in die patronen. Dat ze eigenlijk niet zijn wie ze zouden moeten zijn.
Nee, want ze hebben gestudeerd, hebben hard gewerkt. En dat los te laten, nou, ook een gouden kooi kun je het ook noemen. Maar kom er maar eens uit. Hè? Ik bedoel, als al jouw vrienden hetzelfde doen en jij besluit om wat anders te gaan doen. Dat ze zeggen, joh, kom op.
Ja.
Ik bedoel, als jij iets anders gaat doen dan je omgeving, dat maakt de omgeving ook onrustig. En ze hebben een gezin en je hebt een hypotheek. Allemaal dat soort hele plausibele dingen. Dus het is niet iets wat je op een zondagmorgen doet. Het is echt wel een proces van een aantal jaren. Nou, kijk naar jezelf.
Ja.
Hoe dat, maar je ziet ook binnen bedrijven meer en meer dat dit onderwerp belangrijker wordt. Ook vanuit leiders.
Ja. Daar ruimte voor geven om daarover na te denken.
Ja, ik krijg heel veel mensen op bezoek die geadviseerd zijn om ons een training te volgen of langs te komen. Om gewoon het verhaal te hebben van ja, wat drijft mij nou?
Ja.
En sommige mensen die echt slecht in hun vel steken, ja, die kunnen ook schade berokkenen bij medewerkers als ze leiding geven.
Ja.
Ze zijn chagrijnig, kunnen hun ei niet kwijt. Nou, wij als mensen hebben geweldige eigenschappen als wij niet goed in ons vel steken. Om dat op anderen te botvieren in plaats van in die spiegel te kijken.
Ja.
Dus ik ontmoet heel veel mensen die gestuurd zijn is een zwaar woord. Maar die geadviseerd zijn om eens te gaan kijken naar zichzelf. Van hè, wie ben ik nou? Wat drijft mij?
Ja. Ja. Jij spreekt dus heel veel van mensen die op zoek zijn misschien naar zichzelf. Of wat drijft mij in dit geval? En wat ik me kan herinneren van de training. Want het was een meerdaagse training. Waarbij je ook wel echt de diepte ingaat. Hoe belangrijk is dat voor jou in gesprekken? Want je kunt ook wel eens... Ik heb wel eens het idee dat mensen denken, we gaan een pleister plakken. En dan is het geregeld. En dat kan misschien, maar... Hoe kijk jij daar tegenaan?
En dat is geen truc. Je ziet er heel gauw, sommige mensen die beginnen... We hebben ook natuurlijk in-company trajecten waar een team zit, een management team. En dat begint dan wat oppervlakkig. Maar dan beginnen mensen toch te openen en te beseffen eigenlijk hoe enorm we op elkaar lijken.
Mm-hmm.
En dat die behoefte op tafel komt om anders naar elkaar te kijken. Wij noemen dat die menselijke zakelijkheid verder te ontwikkelen. Want dat is waar het om gaat. Maar het gaat de diepte in. Want als je wil veranderen. Ja, je kunt er een pleister op plakken. Maar dan ga je weer terug. En dan klijft het niet. Ja. Dus dan zit je heel veel nadruk op van wat je zou willen. Maar of je dan in beweging komt is een ander verhaal. Dus wij kiezen echt voor die diepgang. Van vertel nou eens echt wat er leeft en speelt. En ook dan ben je oké. Dan ben je helemaal goed.
Ja. En als jij merkt aan mensen, stel dat iemand geadviseerd is om eens een keer met jou in gesprek te gaan. Ben je dan ook wel iemand die zegt, van, joh, ik kom er in het gesprek eigenlijk achter van je bent hier, je wil wel. Of je zegt dat je wil, maar je wil eigenlijk niet.
Ja, nou ik begin de 1-op-1 gesprek in ieder geval. Nou vertel maar, hè, waar wil je het over hebben? Dus daar ga ik niet over. Daar gaan de mensen zelf over wat ze willen bespreken. Maar op een gegeven moment, als ik dan wel zie van ja, dat men in cirkels praat. Of dat mensen niet zeggen echt wat er leeft en speelt. Dan, hoe zeg je dat netjes? Dan help ik ze om te laten zien van dat ze ook een andere dialoog met zichzelf kunnen voeren.
Ja.
Maar je kunt daar nooit te snel in gaan. Iedereen volgt zijn eigen tempo daarin.
Ja. Nou, en dat kan ik me inderdaad wel voorstellen. Want sommige mensen hebben misschien... Jij had het over het kwartje wat op een gegeven moment viel. En dat was een heel proces wat daaraan van tevoren is gegaan. Was jij bewust dat je in zo'n proces zat? Of kwam je daar pas achter toen het kwartje was gevallen?
Ik ben daar even... Ik denk een jaar of... moet ik even nadenken. Een jaar of 6 daarvoor heb ik training gevolgd. Een persoonlijke ontwikkeling. Nou, jaren daarna toen in één keer... Toen dacht ik van, nou, ik moet niet meer reizen.
Nee.
En toen meer van wat vind ik belangrijk. En mijn ouders waren toen ook allebei terminaal ziek. Nou, dan ga je wel nadenken over dingen.
Mm-hmm.
Maar goed, toch weer. Ik werd bang. En ben toch weer in die oude rat race gestapt. En toen in één keer. En dat zijn van die dingen. Je kunt niet zeggen, nou, als ik ABC, dan kan ik dat gaan doen. In één keer zie je het. En dan weet je het.
Ja.
En dan kun je ook niet meer terug.
Dan kun je niet meer terug.
Je kunt niet meer terug. Nee. En dat is een vorm van bevrijding. En dan gaat iedereen zeggen, joh, je pensioen en dit en dat. Ik denk, ja, het zal. Het zal.
Ja.
En dan heb je geen last meer van andere mensen, lijkt het. Het is heel apart.
Kun je dat loslaten en dan kun je door.
Nou ja, ik voelde me vrij. En nog steeds.
Ja, dat is natuurlijk super, super mooi dat je dat op die manier meemaakt. Hè? En ik denk ook voor de luisteraars die ook wel eens... Want er zitten ongetwijfeld ook mensen te luisteren. Ja, ik zit misschien ook wel in een gouden kooi. Hè? En dan moet je beginnen met het besef dat je erin zit. En met de vraag of je eruit wil. Of dat je ervoor kiest om erin te blijven zitten. Want daar ken ik persoonlijk ook genoeg mensen van die het prima vinden om daarin te blijven zitten. Als je dan nu kijkt, als je kijkt naar de ontwikkeling van leiderschap binnen organisaties, je zei net al dat er wel een verschil is voor COVID, na COVID, hoe mensen met elkaar communiceren, dat ze eigenlijk meer diepgang in relatie zoeken met collega's, noem ik het maar eventjes, hè, dat je dat ziet veranderen. Hoe zie jij het leiderschap, want je hebt heel veel ervaring op het gebied van leiderschap, hoe zie je die ontwikkeling zeg maar van de afgelopen 10, 15 jaar en waar gaan we hierna naartoe? Ik ben wel echt heel erg nieuwsgierig hoe jij daar tegenaan kijkt.
Ik had gehoopt dat we veel verder zouden zijn dan we nu zijn. Ik zag voor COVID al een soort beweging dat mensen meer en meer op zoek gingen. Nou, tijdens COVID hebben mensen echt ook wel een reis gemaakt met zichzelf wat ze belangrijk vinden. Echt wel verandering van leven. Terug naar de nieuwe realiteit. En ik had verwacht dat verder doorgevoed zou worden nu in het bedrijfsleven. Je ziet echt nog heel veel grotere bedrijven die vooral bezig zijn met perform, presteren.
Yeah.
Meer druk op de ketel, meer introduceren van werkprocessen. Er is een haast ontstaan, lijkt het. Ook in de maatschappij een haast, onpersoonlijk. En ik zie heel veel medewerkers die zich daartegen verzetten, omdat dat niet goed voelt. Die kunnen zich terugtrekken. En een soort van inbalans in het contact tussen leider, manager even in dit geval, en medewerker. Van elkaar weer te leren kennen. En ja, als je minder op kantoor bent, dan is dat ook lastiger.
Ja.
Dus ik zie eigenlijk dat er wat meer druk ontstaat, omdat er meer nadruk wordt gelegd op doen, in plaats van verbinding tussen medewerker en leidinggevende.
Mm-hmm.
Wat heel erg belangrijk is. Want mensen willen dit. Mensen zoeken veel meer verbinding.
Ja, maar dan jij hebt dan gesprekken met bijvoorbeeld met een directeur of met een manager over dit onderwerp. Herkennen zij dit dan ook? Want aan de ene kant zeg je iets wat tegenstrijdig is natuurlijk. Hè? Want er wordt gestuurd op resultaat. En mensen die er moet gewoon gepresteerd worden. En die race, die red race waar iedereen altijd al in heeft gezeten. En aan de andere kant is een gedeelte van het bedrijf die is veel meer op zoek naar verbinding. Hebben die managers dat dan onderling dan minder?
Nou, kijk, de focus ligt heel op korte termijn. Ik denk dat elk mens wel een soort vorm van verbinding zoekt. Alleen resultaatgerichtheid is het grootste gevaar voor teamwork. Want alles ligt nadruk op resultaat. En het is een appeltaart. Je kunt zeggen, ik wil een appeltaart. Maar je moet zorgen dat de ingrediënten van die appeltaart goed zijn, voorhanden zijn.
Mm-hmm.
Dus het betekent resultaat is niks anders dan wat er voortkomt. Op basis van die ingrediënten als leider. Hoeveel tijd besteed je aan duidelijkheid en richting geven aan je mensen? Ja. Hoeveel betrekken ze erbij? Hoeveel tijd besteed je aan de mindset in het team? Hoe ga je om met gedoe in het team? Dus ik denk dat als mensen even afstand zouden nemen en niet gaan kijken naar al die fantastische mooie leiderschapstheorieën en filosofieën. Mm-hmm. Maar heel praktisch gaan kijken naar van oké, waar hebben de mensen nou echt behoefte aan? Dat gesprek aan te gaan. Ik denk dat er dan hele mooie gesprekken ontstaan. Ja. En dat we allemaal hetzelfde willen.
Ja. Maar daarbij zeg je eigenlijk, tenminste zo interpreteer ik het. Dat je zegt van goh jongens, ga eens bij elkaar zitten. Met je voeten op tafel, op de grond, wat je wil. En praat met elkaar.
Ja, dat is heel mooi.
En meer hoeft het niet te zijn.
Nee, nou, ik hou van dingen simpel neerzetten. Niet over te simplificeren, maar ook niet complex te maken. Maar ik hoor heel vaak nu van leiders, over leiders van, weet je wel, of managers moet ik weer zeggen, daarvan dat ze worden gezien als dwangmatig en pushen en dit en dat. En dan hoor ik medewerkers zeggen van ja, grensoverschrijdend gedrag. En dat gebeurt, hè? Dat gebeurt. Maar heel vaak ten onrechte, vind ik. Zodra een leidinggevende druk zet, dat heel veel mensen zeggen, dat wil ik niet.
Ja.
En dus ik wil niet alleen naar de medewerker kijken, ook naar de rol van de leidinggevende. Die vaak denkt van ja, die mensen nemen hun verantwoordelijkheid niet. Mm-hmm. Dus komen hun afspraken niet na. Of ik weet niet waar ze zijn en wat er gebeurt. En dus het vertrouwen moet weer teruggebracht worden. Dus er moet een gezonde balans worden gevonden tussen de verantwoordelijkheid van de leidinggevende om zich te verplaatsen in de medewerker als mens. En tegelijkertijd moet de medewerker zich ook verplaatsen in de rol van de leidinggevende. Wat zijn of haar behoefte is.
Ja.
Dus ik vind in sommige gevallen dat er een vorm van vrijblijvendheid is, waardoor mensen met elkaar uit gesprek gaan. En nogmaals, die focus moet liggen op hele eenvoudige dingen. Gemeenschappelijkheid. Waar gaan we naartoe met z'n allen? Ja. Hoe gaan we met elkaar om?
Ja.
Mindset. Van positief naar dingen kijken. En niet alleen maar kijken naar wat er niet goed gaat. Maar ook van waar we naartoe willen. En hoe dat ons verbindt. En hoe dat ons energie geeft. En als er gedoe is, feedback, op tafel leggen.
Ja.
We verzanden in. Als het niet werkt, gaan we nog harder werken in plaats van het gesprek aan te gaan met elkaar.
Want een van de vragen in het begin was natuurlijk van ik ben van de goede vrede of van het eerlijke gesprek. En jij zei duidelijk heel direct, ik ben van het eerlijke gesprek. Mijn ervaring is dat mensen dat wel zeggen, maar dat het in realiteit zo weinig gebeurt. Hoe motiveer jij dan mensen die jij met wie jij werkt om dat dan wel te gaan doen? Ik ga het woord weer even gebruiken, maar niet om die confrontatie, om dat gesprek te voeren van mensen. En jij snijdt net een ander onderwerp aan wat gaat over een sociale veiligheid. Hè? Mensen die zich wel of niet snel aangevallen voelen. Dat vind ik overigens dat wel extreem doorslaat. Is in sommige gevallen dat je bijna niks meer kunt zeggen als leidinggevende, omdat iemand zich dan in één keer onveilig voelt. Dat lijkt mij voor leidinggevenden op dit moment misschien wel een van de grootste uitdagingen of ontwikkelpunten waarin ze de balans moeten zoeken, denk ik, tussen wat kan ik wel zeggen, maar ik wil ook mijn resultaten boeken.
Is dat interessant als jij, misschien ken je iemand, Joost, die je nou heb ik geen contact mee, heb ik niks mee, en dat je door omstandigheden wel met die persoon in gesprek gaat en dat ineens een heel mooi gesprek ontstaat. Je denkt van, hey, nooit achter jou gezocht. Dus dat woord verbinding, als je dat meer opzoekt als leidinggevende of als medewerker, dan kom je erachter wie een persoon daadwerkelijk is. En dat je die persoon ook zijn tekortkomen ziet en zijn angsten. Maar heel vaak, dus het is durven en beseffen, hey, er zit een mens en geen werkmachine. Maar wat er ook is, dat heel veel mensen gewoon niet weten hoe je dat moet doen.
Nee.
En weet je, iedereen heeft een andere communicatiestijl. Ja. En weet je wel, ja, kun je wel zo direct zijn? Want ik vind dat niet lekker als iemand direct tegen mij is. Dus moet ik ook niet bij een ander doen. Maar als je gewoon aan iemand vraagt, hey, hoe kan ik het beste met jou communiceren? Wat werkt voor jou?
Ja.
Of je laat je eigen drijfveren zien. Ja, dus je moet het leren.
Ja.
En iedereen heeft het wel in zich. Alleen ja, door de werkdruk zijn we bezig met presteren, deadlines.
Mm-hmm.
We zouden veel meer tijd moeten besteden in van hoe wij samenwerken.
Ja.
Net zoals thuis, dacht ik zo. Hè?
Ja, maar ja, de ene kind ook anders behandelt dan een ander kind. Ja.
Bijvoorbeeld.
Ja, exact.
Maar ook
ja,
je partner.
Ja.
Als je nagaat, als jij met je partner omgaat, net zoals met sommige collega's, dan was je al lang gescheiden.
Ja, ja, waarschijnlijk wel. Ja. Even goed om bij mezelf ook even stil te staan hoe ik dat soms doe. Maar dat is een ander gesprek. Wat ik dan ook hoor, dat vind ik, maar dat interpreteer ik misschien verkeerd. Jij zegt eigenlijk van je moet, stel dat jij een manager bent en je hebt verschillende medewerkers, moet je die verschillende medewerkers ook op een andere manier kunnen benaderen. Want de een vindt dit wel prettig en de ander vindt dat weer niet prettig. Ben je daarin dan niet te veel bezig met hoe om de ander zoveel mogelijk te pleasen in hoe ze behandeld willen worden?
Dat is een goed punt. Ja, je moet niet doorslaan. Maar het gaat om een bazaal besef dat elk mens heeft een andere gebruiksaanwijzing.
Ja.
Maar het mag nooit ten koste gaan van het nemen van je verantwoordelijkheid. Dus als mensen hun verantwoordelijkheid nemen, dan krijg je ook heel andere gesprekken. En dan hebben leidinggevenden ook veel meer ruimte voor de persoon. Maar als mensen hun verantwoordelijkheid niet nemen, en dat gebeurt natuurlijk. We zijn mens. Niet altijd, maar soms de een doet wat meer dan de ander. Dan moet je gaan beseffen, ook de vraag, wat heeft hij van mij nodig? En ligt het misschien aan mijn manier van communiceren?
Ja.
Ik hoor heel veel mensen klagen over hun leidinggevende. Dan stel ik ook de vraag, ja oké. Maar hoe verhoud jij je ten opzichte van die leidinggevende? Ik bedoel, kom jij je afspraken na?
Ja.
Dus het is niet zo zwart-wit, halleluja, allemaal lief zijn tegen elkaar. Het echte gesprek durven voeren, elkaar in de ogen kijken, in de spiegel, begint bij jezelf.
Ja, ja. En dat geef je die mensen dan, de mensen met wie jij werkt, dan ook wel terug?
Ja, zeer, zeer. Eigenlijk, iemand vroeg aan mij vorige week, wat doe je nou precies? Ik zeg, nou ja, ik help bedrijven om van A naar B te komen door de blabla verhalen weg te halen.
Ja, ja.
Het is bizar, we willen eigenlijk allemaal hetzelfde. De hele maatschappij, als je nu kijkt, wil allemaal hetzelfde. Alleen we hebben een soort van programmatuur, een aantal ervaringen opgedaan. Waardoor het gewoon heel moeilijk is om ons eigen ego los te laten.
Ja, ja. Omdat dat representeert iets, dat ego.
Nou ja, zelfbescherming. Alleen je kunt je afvragen, als jij jezelf verstopt achter je ego, of je jezelf wel beschermt, of dat je jezelf niet verder in de nesten brengt. Bij leidinggevende, het ego speelt een belangrijke rol in de zin van, ik mag niet falen, ik moet het goed doen. Wat zullen mensen van mij vinden?
Mm-hmm.
Maar door eigenlijk dat ego eventjes los te laten om anders te kijken naar hun eigen werkveld, hun eigen context, dan ontstaan er hele mooie inzichten. En dat mensen ook zeggen, ja, ik wil dit eigenlijk niet zo. Ik wil dat ook niet. Hoe ben ik hierin verzeild geraakt?
Ja.
En dan zie je als ze in gesprek gaan met hun eigen medewerkers, hoe mensen zich dan kunnen vinden. En dat is hartverwarmend.
Ja.
Dat is bijzonder.
Bij mij speelt ook een ander woord door mijn hoofd. Want je hebt het heel sterk over verbindingen. Het woord kwetsbaarheid en ego, dat zijn wat mij betreft twee dingen die niet per definitie bij elkaar passen. Hè? Want mensen die wel kwetsbaar durven zijn of moeten zijn, waar het ego soms in de weg zit om dat ook daadwerkelijk te kunnen doen. Speel je daar ook wel op in ten aanzien van de gesprekken met wie je hebt van, weet je, we kunnen niet ergens komen als jij ook niet gewoon kwetsbaar durft op te stellen? Of is dat een woord wat jij anders gebruikt of interpreteert?
Ja, het woord kwetsbaar is wel een beetje trainerswoord.
Ja.
Ik gebruik meestal het woord van jezelf laten zien.
Ja.
Wat vind je nou vervelend? Wat vind je leuk? Wat drijft je nou? Waar lig je van wakker? Dit soort gesprekken. Dus een beetje weg van het jargon.
Mm-hmm. Ja.
En ja, de programma's die wij doen, maar dat ook bij veel bedrijven ook zonder dat wij daar komen, want ze kunnen het best zelf natuurlijk, is dat het echte gesprek voeren,
mm-hmm,
wat er speelt, dat doet wonderen. Bijvoorbeeld, wat maak je thuis nou mee? En met corona hoorden we al die verhalen van onze collega's, hoe het thuis was.
Ja.
En mensen vonden dat bijzonder. En ik zie meer en meer dat mensen zo de behoefte hebben om die mens te zien. Dus ja, het gesprek te gaan voeren over, ja, wat vind je nou vervelend? Waar ben je bang voor?
Ja.
Dat willen mensen. Ze willen, moet je voorstellen, een van de belangrijkste dingen is, iedereen zegt van, ja, leiderschap, weet je wel, mensen moet je meekrijgen. Maar de belangrijkste drijfveer van een leider moet laten zien waar die vandaan komt. Als mensen niet zien wat de drijfveer is van een leider,
mm-hmm,
natuurlijk een zingevende, dan volgen die mensen wel. Alleen durft een leidinggevende dat te doen.
Ja.
Voorbij zijn angsten, haar angsten.
Ja. Ja, om op die manier ook aan anderen te laten zien van, joh, ik ben ook op een missie. Ik heb ook iets,
wat
me drijft.
Ja.
Waarvoor ik hier elke dag naartoe kom of met jullie aan het werk ben.
Er zijn heel veel leidinggevenden die diep in hun hart weten dat wat ze doen, dat het moet gebeuren, maar dat ze ook iets anders zouden willen doen, maar dat niet durven. En ik denk, als ze iets meer dat laten zien, dat mensen zullen zeggen van, wauw, vind ik gaaf.
Ja.
Vind ik gaaf, laat wat meer van dat soort dingen zien. Ja. Maar gewoon bang, ze zitten als leidinggevende in een functie.
Ja.
En niet zozeer een rol van andere mensen helpen eigenlijk om bij te dragen waar ze allemaal voor staan. Dus niet zozeer, ik geef leiding, maar gewoon de vraag te stellen, wat kan ik doen om te zorgen dat mijn team eigenlijk de dingen kunnen doen die we afgesproken hebben.
Ja.
Dat is het enige wat je af moet vragen als leidinggevende eigenlijk.
Ja.
Begin van de dag en het einde van de dag.
Ja, en dan is dat keurslijf wat dan misschien een manager met zich meedraagt, juist wel hetgene waar hij het meest last van heeft.
Ja. Ja, goed. Ja, hoe hoger je komt, hoe meer falen eigenlijk een probleem is. Fouten maken. Maar ja, weet je, die worden verstopt. Mensen leren niet van hun fouten. Ik denk dat bedrijven, wanneer ze zouden leren van hun fouten, dat ze daarop kapitaliseren. dat ze daar zoveel geld mee kunnen besparen. Ja. Creativiteit komt tot uiting van mensen. Nieuwe producten ontwikkeld. Minder gedoe. Allemaal dat soort dingen. Ja. Maar dat kost tijd. Ja. Onderhoud.
Ja. En inderdaad ook een voorbeeldfunctie op dat moment van zo'n leidinggevende. Om dan bijvoorbeeld te laten zien. Jongens, we hebben iets fout gedaan. Ik heb iets fout gedaan. Maar goed, we moeten door. Want dingen zijn gedaan. Het is gebeurd. Ja. We kunnen het niet meer terugdraaien. Ja. Ja. Dat je dat op een andere manier misschien ook een andere soort dynamiek in het bedrijf.
Ik denk niet zo van kijk mij staan. Ik heb een fout gemaakt. Van kom maar jongens. Schiet maar, weet je wel. Nee, maar het moet veel meer een besef zijn. Ik maak fouten en ik pak door. En heel veel mensen blijven hangen in het gevoel van ik heb een fout gemaakt, wat erg. Of ik maak geen fouten. Maar daartussenin heb je natuurlijk een context dat mensen zeggen, ik heb een fout gemaakt, laten we er allemaal van leren. In plaats van dat er wordt gewezen en dat je wordt afgerekend. Ja. Want je zal zien, nou, ik denk dat bij jou thuis is, maar als jij tegen je partner zegt, ik heb het niet zo handig gedaan, dan stopt de discussie vrij gauw. Ja. Nog wat tegensputteren. Ja. Maar binnen bedrijven wordt er gewezen, ja maar, en dit en dat. Dus het indekken en het wijzen naar, vreselijk. Ja. Wat een energieverlies.
Ja, ik kan me dat zijn wel echt van die dingen waarvan je denkt, ja, dat zijn nou redenen waarom bedrijven niet verder komen. Omdat ze veel te druk bezig zijn met interne politiek en wijzen naar elkaar, in plaats van wat jij zegt, leren, ontwikkelen en weer door.
Angst. Ja. Angst om te falen.
Angst om te falen, ja. Hey Edwin, want de tijd zit er bijna op. Wat ik altijd leuk vind aan een van de laatste vragen om te stellen. Want de mensen die naar deze podcast luisterden, dat zijn allemaal mensen die wel een bepaalde positie zitten in een bedrijf of een ondernemer zijn. Maar ook elke dag bezig zijn met ontwikkelen en met verder gaan en met mensen in gesprek gaan. Wat zijn nou op het gebied van, nou, ik ga geen leiderschapstips aan je vragen, maar wat zou je mensen willen meegeven als boodschap van, goh, lieve luisteraars, als je nou aan het werk gaat of je bent met anderen in gesprek voor jezelf of voor anderen, denk hier eens naar of werk daar eens aan of wees eens eerlijk naar jezelf over bepaalde dingen. Wat zou je mijn luisteraars nou nog eens willen meegeven?
Eenvoud. Ik vind het bijzonder. We praten zoveel over leiderschap. Er zijn boeken over geschreven. Nou ja, jij.
Ja.
Er zijn boeken over geschreven. Er worden cursussen gegeven. Door mij ook.
Ja.
En weet je wel, het is net of eigenlijk niemand precies weet wat leiderschap is.
Nee.
Het is een filosofisch begrip. Dus ik ben een groot voorstander van om leiderschap zo eenvoudig mogelijk te benaderen. En ik heb het net al toevallig al gezegd van, zorg dat je duidelijkheid hebt richting hoe je met elkaar om wil gaan. De cultuur, de doelstellingen, wie doet wat. Dat je werkt aan de mindset met elkaar. Kijk naar wat er goed gaat. Vooral ook niet alleen wat er verkeerd gaat. En als het goed gaat, geef complimenten.
Ja.
Betrek iedereen erbij. En als er gedoe is, deal ermee gelijk. Ga het niet uit de weg.
Ja, pak het aan.
Ja, en doe dat op een menselijke manier. En nogmaals, ik ben zeker niet soft. Maar ik vind wel dat de menselijkheid wat meer terug mag komen op de werkvloer. En ik noem dat altijd menselijke zakelijkheid. Dus het moet een balans zijn tussen de mens, maar ook het nemen van verantwoordelijkheid. En ja, deel met de andere mensen waar je tegenaan loopt als leidinggevende. Deel.
Ja.
En vraag hen eens van de mensen waar je mee werkt. Vraag hen ook van, hoe ervaar jij mij? Nou, en de een vindt dit, de een vindt dat. En onthoud, als leidinggevende zul je het nooit 100% goed doen voor iedereen.
Nee.
Shit happens, weet
shit
je.
Happens. Nee, ja. Nee, maar goed. Ik denk een prachtige, prachtige mooie afsluiting van deze podcast. Ik dank je ontzettend voor je tijd om dit gesprek met mij te hebben. Lieve luisteraars, ik hoop dat jullie ook weer hebben genoten van deze nieuwe podcast van Il Capitano. En vast en zeker komt er binnenkort weer een nieuwe podcast online. Allemaal bedankt voor het luisteren. Dankjewel. Dit was hem dan alweer. Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe aflevering van Il Capitano. Wil je met mij of met mijn gast in contact komen? Stuur me dan gewoon even een mail naar capo@percapi.nl of zoek me op via LinkedIn, want dat werkt natuurlijk ook gewoon. Op naar de volgende aflevering. Hopelijk ben je er dan ook weer bij.